Dan de schriftlezing voor deze morgen is uit Johannes 3. En ik wil dan met u lezen vanaf vers 13. En ik lees dat met u tot, zoals het ook op de biemer staat, vers 17. En ik lees u dan voor. En niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Tot zover de schriftlezer voor deze morgen.
Ik wil graag met u beginnen. Vader, wat maakt u ons rijk in elke omstandigheid. We weten dat u de dragende bent die uw armen om ons heen hebt geslagen. We weten dat u de God bent, Vader, die nabij is in elke situatie. We danken u dat dit het moment is, Vader, dat we naar u de lof en de eer te hebben toegezongen om uw woord te openen. Leid ons in het verstaan daarvan, in het spreken daarvan, door uw geest. En mag datgene wat klinkt, dat ene doen wat ons hart begeert, dat het is tot lof en eer van u en uw naam te zijn. Leid u zo in spreken en luisteren tot uw eer en we danken u voor in Jezus' naam. Amen. Het vers waar ik eigenlijk met u naar wil kijken, want wat moet je daar nou precies mee als dat klinkt? U ziet het staan, Johannes 3, vers 16. Dat bekende vers dat je dan regelmatig vroeger zag als er een schaatswedstrijd was in de bocht voor de finish. Dan is de camera erop gericht dat er iemand een groot, ik kan me herinneren, groen fluorescerend vak omhoog hield met erop Johannes 3, vers 16. Het wordt ook je regelmatig gezegd tegen je in evangelisatiewerk. Ik heb hier een boek bij me van een bekende baptiste predikant, die ondertussen trouwens overleden is, maar die heel bijzonder schrijft over een heleboel dingen. En dan zegt hij, weet wat je gelooft. En dan gaat hij, zoals dat heet, een praktische discussie aan over de fundamenten van ons geloof. En daarin zitten een aantal zaken van, ik denk van, zijn dat nou de fundamenten van ons? Als gemeente die het evangelie van genade en verzoening hebben ontvangen, is dan dit wat hier staat, Johannes 3 vers 16, is dat dan het vers waar het om draait. Het is misschien wel het bekendste vers uit de Bijbel. Mensen herkennen dit. En ik ben zo vrij geweest om het voor u wat letterlijker te vertalen. Meer naar het Grieks, dichter bij het Grieks, naar de grondtekst. En dat is tenslotte de taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is. U ziet het staan, het gaat erom, want zo lief heeft God de wereld. En bij God zou je eigenlijk een puntje moeten zetten. Het gaat om de God. Over wie hebben we het? Over die levende God. Over de Vader van Jezus Christus. Die God die in een machtig plan die dingen mogen eigenlijk nu voor uzelf gaan leven. Want zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enig geboren Zoon geeft. En het Grieks staat er nog een keertje bij de, zijn enige geboren, de Zoon geeft. Opdat iedereen die in hem gelooft niet zal omkomen, maar eonisch leven heeft, eeuwig leven heeft, vertaalt dan de tekst. Eonisch leven staat er als je het Griekse woord meer tot zijn doel laat komen en niet zijn doel laat missen. Misschien dat je zegt, wacht even, je gaat nu wel erg snel, want er staat toch iedereen die gelooft? Dat klopt, het staat er. We veranderen geen titel of jota aan die schrift. En als u dan zou meedenken met me, dan zou je zo'n Johannes 3 vers 16 vers, dan zou je zomaar een serie vragen aan kunnen stellen. God, wat bedoel je precies, zo lief heeft, kortom, al die vragen die mensen zo'n vers stellen, die wij dat vers vanmorgen met elkaar willen stellen. Wat betekent dat nou? Dan moet je eerst kijken naar degene die de brief, of die het evangelie geschreven heeft. Het is een van de vier evangelisten en dit is Johannes. En dan gaat het om de Zoon van God, om het woord. En dan heel goed luisteren. Want het is aan de ene kant van het gezegd. En twee tellen later zie je dat dezelfde die dat zo duidelijk zegt. Het zomaar even teruglegt. Maar de brief, het evangelie, sorry, is geschreven heel simpel voor het volk van God. Dat volk van God moest weten toen daar de Heer rondging op aarde, in Israël rondging en het volk van God herinnerde aan de profetische belofte, toen hij daar rondging, zei hij deze zaken. En dan komt daar, want dat zou u voor uzelf moeten lezen, de verzen 1 tot en met 21, dan komt daar in het donker van de nacht Nicodemus. Een geleerde, een rabbi, een wijze man die de Torah kent, die de Tanach kent, die de geschriften kent. En die zoekt Jezus in het donker op. Later komt hij open en bloot voor Jezus uit en laat zien dat hij van Jezus is. Maar dan zoekt hij Jezus op in het donker en hij bevraagt hem over dingen die hij wil weten. Hoe zit het? Ik heb prangende vragen. Rabbi, wilt u mij antwoorden? En dan zie je dat wat hier staat, is het antwoord, en dat bedoel ik ermee, is het antwoord van de Heer. Die zal zijn straks duidelijk voor heel zijn volk, de Messias. Degene waar ze naar uitzien, voor wie ze bidden, dat hij komen mag, spoedig komen mag. Dat die Messias Jezus van Nazareth is. De Messias waar ze naar verlangen, die gezalfde van God, die gaat daar in menselijke gedaante rond. En het is goed om dat te weten. Want hier geeft de Heer in zijn bediening, in zijn dienstbetoon naar het volk, naar Israël, geeft hij een antwoord dat een Jood moest krijgen op dat moment. Hier ben ik, zou je bijna zeggen. En dan geeft hij hem de antwoorden vanuit, niet wat hij zegt, maar van, ja, hij zegt het wel, maar vanuit de Torah, vanuit de profeten. Dat is er aan de hand, Nicodemus. Er zijn een heleboel in. Een van de exegeten die ik open had gisteren en eergisteren, die zei eigenlijk, het is een diamant. Heel dat vers, Johannes 3 vers 16, is een diamant. En ook al is het niet rechtstreeks aan ons, de gelovigen uit de natieën, uit de heidenvolken, die het evangelie van Paulus rechtstreeks, of de woorden van Paulus rechtstreeks kregen, dat evangelie van genade en verzoening. Dat gaat ver uit boven wat hier staat. Want de Heer is bezig naar zijn volk toe. Dat volk dat uitziet naar de Messias. Waar blijft die gezalfde? En dan komt de Heer en gaat rond op aarde. En dan weten wij, dat is alleen maar het perspectief wat God in ons hart heeft willen leggen. En ons in het hart heeft gegeven om het te verstaan. Wat hier staat is van een ander niveau. En ik bedoel dat correct. Dat wat Paulus zegt. En dan toch wil ik Paulus volgen, die zegt heel simpel in 2 Timotheus 3, alle schrift is God geademd en nuttig voor ons. Dat is de vraag die ik mag zeggen, wat is dan hier dat nuttige voor ons? Wat mogen we, Vader, verstaan van deze tekst? Ik weet wel wat God zegt over zijn volk. Ik weet wel dat het zal zijn een zegenkanaal voor heel die wereld, straks, als het duizendjarig rijk er is. Dat koninkrijk der hemelen letterlijk is neergedaald. Op dat moment zal het volk over de aarde gaan en vertellen van de Heer. Dan zal het letterlijk kanaal zijn, wat het op dat moment niet was, naar de heidenen toe. Daarom riep God Paulus. Israël is nu terzijde gesteld. Om de weg voor dit evangelie van genade, verzoening en al die zaken meer vrij te maken. Even een hoop informatie, maar je moet het wel scherp stellen. En wat is dan het verschil, zou je kunnen zeggen? Ik onderbreek je even. Wat is het verschil dan, als jij nou zegt dat Johannes in zijn evangelie schrijft over de Heer die op aarde rondgaat? En dan, wat is dat niveau dan? Dat is de aarde. Je ziet dat Paulus de gemeente, die het lichaam van Christus is, bij elkaar roept. Dat evangelie daarvoor neerlegt. En dat heeft een hemelse bestemming. Daar zongen we van. Dat hoorde je ook in het gebed van de liturg. Ik ga met u kijken naar de vragen die ik bij deze tekst heb gesteld. Want zo lief heeft God de wereld. Ik denk dat het belangrijkste is voordat je gaat nadenken. Wat is het beeld van God dat je hebt? Dan staat hier heel duidelijk. Want zo lief heeft God de wereld. Het is de God. Denk daaraan, de levende God. De God der vertroosting, de Vader der barmhartigheden. Zo vult Paulus dat in. Maar dan staat hij heel duidelijk God. Dan staat hij niet, de Vader heeft de wereld lief. Het gaat niet om het vaderschap van God. Het gaat om zijn God zijn, zijn schepper zijn. En degenen die wat langer meelopen bij EH, in de gemeente, die weten dat er daar een Grieks woord staat dat letterlijk vertaald betekent degene die alles op zijn plaats zet. Dat is voor degene die hier zitten misschien, nou, dat ga je nou weer zeggen. Maar snap je het, besef je het, ben je er blij om dat God degene is die wereldwijd, kosmoswijd, zaken uitwerkt volgens zijn plan en op zijn plaats zet. De wereld die niet gelooft, of enzovoort, die is niet met God verbonden als vader. Wij mogen, zuster die Turg fijn aangaf, vader, Abba zeggen. Zijn gebed was gericht tot Abba, vader, want in die relatie staan we tot hem als zonen. Maar hier staat, want zo lief heeft God de wereld. De wereld heeft met hem te maken als hun schepper. En dat is belangrijk. God heeft de wereld lief. En het staat in een Griekse vorm die niet ophoudt, die tijdloos is. Hij had lief, hij heeft lief en hij zal lief hebben. Totdat dat plan helemaal aan zijn eind is gekomen en ieder volk, ieder mens weet wie God is. Dat is God. Heel snel, hè? Dan gaan we naar zo. Bij zo kun je allerlei dingen denken. Maar bij zo betekent niet, zoals een kind. Als je aan een kind vraagt, hoeveel hou je van papa? Zoveel! Dat staat hier niet. Dat is omvang. Maar er staat hier iets anders. Het gaat hier niet om omvang. Als je gaat zitten denken aan die onmetelijke liefde van God, die onmetelijk is, maar het hier erin legt, dan maak je dit vers wazig. Dan ga je het eigenlijk verbergen wat erin staat. Als je wil weten van hoe dan, zo, op die manier, op welke manier dan, heeft God lief. Dan moet je kijken naar het vers wat ook gelezen is. Dat was vers 14. Waar staat, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo, dan heb je datzelfde zo weer. We fietsen er zomaar aan voorbij, aan die hele kleine woordjes in de schrift. Zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Dat zijn zaken om te weten. Voor uzelf mag u dan erbij zetten, oh wacht even, Romeinen 5, vers 1 tot 11. Het is die verse die, waarvan u weet dat ik daar heel erg vaak voor bid, mee bezig ben, omdat het voor mij zo kernachtig is. Door zijn bloed gerechtvaardigd, door de dood van zijn zoon verzoend, gered in het leven van de zoon. Zo heeft God de wereld lief. En denk aan het verhogen van de slang in de woestijn, in de wildernis, door Mozes. Zo zal ook de zoon verhoogd moeten gaan worden. We zijn daar nog niet, dat komt later. Hè? In de loop van Johannes komt dat steeds duidelijker. De kruisiging, de verhoging van hem, om die wereld uiteindelijk te redden. Als je zo wil snappen, denk dan aan Romeinen 5, vers 1 tot 11. En denk niet aan omvang, want het wordt onduidelijker. Zet er ook dan bij u uit, ben toch eigenlijk het achtste vers uit dat gedeelte wat ik noemde, Romeinen 5, vers 8. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, en dan gaat het om de gemeente, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. En zelfs 1 Johannes 4, vers 10 zegt, hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad. En dat ons, hè, dat is dan daar duidelijk, maar hier zegt de Heer dat God die eindeloze, die liefdeloze wereld lief heeft. En hoe blijkt dat dan? Op welke manier blijkt dat dan? Hij geeft niemand minder dan zijn eigen zoon. Want zo God, en nou gaan we kijken naar hoe gaat het dan verder. Heeft lief, staat er. En eigenlijk zou ik moeten zeggen, dat betekent, dat is een werkwoordsvorm die nu geldt, die gisteren gold en morgen zal gelden. God heeft lief. Als je dat dan vertaalt zoals de NBG heeft gedaan, heeft lief gehad, dan ga je heel makkelijk denken, zoals mijn leerlingen bijvoorbeeld denken, die geen geschiedenis in pakket gekozen hebben. Oh wacht even, geschiedenis, dat is niks voor mij. En als je God dan ziet als geschiedenis, dan wordt het ook, dat is niks voor mij. Ze zeggen, ach, dat is lang geleden. Het was trouwens op de televisie zo'n jong mens uit het oosten des lands. Die zei, geschiedenis, wat heb ik eraan? Het heeft toch niks van mij? Het zegt toch niks over mij? Maar het gaat hier niet om geschiedenis. Gods liefde voor de wereld is niet een feit dat geweest is. Dat ga je misschien denken als je ziet staan, heeft lief gehad. Er staat lief heeft. Weet u wel, de aorist. Er zit geen einde aan die liefde van God. Hij had lief, absoluut. Daarin heeft de tekst volkomen gelijk. En hij gaf, ook waar, zijn enige geboren zoon. Maar oneindig waar is ook, hij heeft lief en hij geeft. Dat is een zaak zonder horizon. En dan moeten we Paulus snappen om dat verder te kunnen zien. En dan krijg je weer die verse waar ik toch regelmatig bij blijf terugkomen. Romeinen 5 vers 1 tot 11. Want zo lief heeft God de wereld. Dat is een liefde die wij ons niet kunnen voorstellen. Omdat we bij liefde altijd denken aan ons liefhebben van. Ons liefde voor. Maar het is de Vader die de wereld lief heeft. En die wereld die niet naar hem taalde, die niet naar hem omzag, die niks van hem wilde weten. Die op het oog had, toen hij het kostbaarste gaf, wat hij te geven had. De wereld die het slechtste zou moeten krijgen, geeft God het beste. Hoe? Zo in het geven van zijn zoon. Want zo lief heeft God de wereld. Wat bedoel je nou met wereld? Ik heb zo eens nagekeken in allerlei commentaren op dit gedeelte. Van wat zegt men dan? Nou, de ene maakt ervan, toch een gerenommeerd exegeet, alle mannen en vrouwen in de wereld. Maar dan krijg je het weer. Sorry, ik kan niet anders dan terug te gaan naar de grondtekst. Er staat kosmos in het Grieks. Dat is dat hele maatschappelijke systeem, dat sociale systeem dat de mensen hebben bedacht en met elkaar uitmaken en daar hoort de mens bij. Dat wordt bedoeld, dat is veel meer. Dan heb ik veel meer aan Paulus die zegt in Colossenzen 1 vers 16, want God schiep alles in de zoon van zijn liefde. God heeft ons lief gehad. Ook al zeg je als mens die luistert, ik heb niets met hem. Ik snap die liefde van God niet. Maar God trekt zijn liefde nooit terug. En dat kan die, omdat de brug is gelegd door de dood van zijn zoon. Ik denk dat dat zaken zijn die we zouden moeten weten. Als een jongen op een meisje gesteld is of andersom. Dan is er toch één ding het einde. Dat als jij niet alleen denkt van, wil je met me lopen? Maar dat zij of hij dan zegt, ja, dat wil ik. Liefde wil toch beantwoord worden. Wil je toch zien beantwoord worden. Dus die wereld heeft lief. Dat moet u even goed vasthouden. En Gods hart, mag ik het heel menselijk zeggen. Gods hart wil die liefde die hij gegeven heeft. Waar hij het kostbaarste voor gaf wat hij had. Zijn zoon wil die beantwoord zien. En God zegt niet, je moet van me houden. God werkt in een leven zaken uit tot het moment dat hij zegt, tot het duidelijk wordt van, wat is er aan de hand? Er is iemand die me nooit laat vallen. Dat zijn zaken die spelen. Met wereld kan je een heleboel dingen zeggen. En daar ga ik niet uitgebreid op in. Dit zou een enorme studie waard zijn om dat met elkaar allemaal langs te lopen. Maar als Johannes dit woord wereld gebruikt, hier de Heer geeft in zijn, want zo lief heeft God de wereld. Dat is een wereld die niet bekend was met God. Johannes 1 vers 10 zegt, de wereld heeft hem niet gekend. En het is ook een donkere wereld. De mensen hadden liever duisternis dan het licht, want hun werken waren boos. En op het moment dat leerlingen dan moeilijk naar me kijken bij de godsdienstles, is het heel simpel om even neer te leggen, als jij iets flikt. Ik begin dan altijd maar heel voorzichtig. Met die pubers is dat wat makkelijker dan op andere dingen te gaan. Als jij vroeger een koekje pikte uit moeders trommel, een ouderwets geredeneerd geloof ik, hè? Maar goed, ik doe het maar even. Deed je dat dan waar ze bij was? Nee, tuurlijk niet. Nou, dat bedoel ik. Je weet toch van bepaalde dingen die je doet dat je dat niet moet doen? Even kort geformuleerd. Dus dat doe je in het geheim, dat doe je stiekem als je ouders er niet bij zijn. Mens weet, gevaarlijk, van nature wat er aan de hand is en God scherpt dat aan, dat geweten. Bij Paulus liggen zaken anders. Maar denk maar bij de wereld aan heel dat systeem. Heel die wereld, dat maatschappelijke denken, dat maatschappelijke zijn. Daar is God op gericht. Dat is een onderwerp van Gods handelen. En God handelt daarin. Daar kiest hij instrumenten voor. En mensen maken dan van een instrument die God voor een tijd kiest, tot iets van eeuwigheid. En eeuwig dit, eeuwig dat. Nee, God zegt in het Grieks gewoon eonisch. En dat betekent gedurende een bepaalde tijd. Dus als je ziet staan eeuwige straf, dan bedoelt God een straf die zijn functie moet hebben. En als die geweest is, dan is het klaar. Dan heeft het zijn doel gediend. Terwijl God het bedoelt als een stapje op weg naar dat machtige doel, de redder te zijn van alle mensen, maken mensen daar eeuwig van. En dan wordt het een rommeltje in je hoofd, dan wordt het wazig, dan snap je niks meer van het handelen van God. En daarom heb ik het net voor u neergezet, wat er letterlijk staat. Gewoon de werkwoordsvormen die er staan, daar ga ik er niet met u over praten, maar het is zo grandioos. Zelfs in de werkwoordsvormen laat de Griekse tekst zien hoe het zit. De wereld is dus het onderwerp van Gods handelen. En wat heeft God dan hier op aarde nodig? Want de Messias is er voor Israël. God heeft een instrument nodig op aarde. Die wereld die God niet kent, die in duisternis leeft. Daar moet licht aan verkondigd worden. Die moet benaderd worden met Gods liefde. En straks die komen die zendelingen uit Jeruzalem, uit Sion, en die gaan de wereld over. En dan wordt werkelijk licht onthuld hier op aarde door het volk van God. God heeft in het duizendjarig rijk, nadat alle zaken zijn geschied die erover gezegd zijn, heeft hij dat volk nodig als instrument. En daartoe moeten ze worden geschikt gemaakt. Ze moeten wederom geboren worden. Oef. Als ik dan de theoloog lees, dan denk ik, wederom geboren, met alle respect dat ik voor je heb, is dat een onduidelijkheid in je boekje. Want wederom geboren geldt het volk. Hij zegt het toch tegen Nicodemus, leest u het maar. Als je het koninkrijk wil binnengaan, moet je wederom geboren worden. Dat is wat hij zegt tegen de leraar van Israël. Ze moeten worden aangepast aan een taak hier op aarde. Om dat instrument te kunnen zijn van die grote God. Onder leiding van de Messias. Hoe zit het dan bij ons? En ik bedoel dat niet verkeerd, maar hoe zit het dan bij de gemeente, het lichaam van Christus? Paulus heeft het helemaal niet over. Ik heb het voor u nagekeken, geen enkele keer, nooit, spreekt Paulus tegen heidengelovigen. En het gros van de mensen die nu leven zijn heidengelovigen, behalve die Messiasgelovigen dan. Daar heeft hij het helemaal niet over wederom geboren. Ik kreeg een gegeven moment contact met een broeder. Prima. En we hadden een gesprek. En in een van, nou, minuut of 10 viel het W-woord. Bent u wederom geboren, broeder? En toen dacht ik, zal ik hem nu shockeren? En dat wil ik helemaal niet. Ik wil een bandje, een lijntje met hem hebben. Ik wil een gesprek met hem hebben. Ik zei, nou, weet u zeker dat ik dat moet dan? Nou, toen kwam er een heel verhaal waarin ik alleen maar het evangelie dat voor Joden bestemd is naar mijn hoofd kreeg. Toen heb ik gezegd, nou, ik denk dat ik wat anders denk dan u. Ik hoef niet wederom geboren te worden. Zoals mij wordt gezegd. Want het is een zaak die heel scherp, ik kan het met u uitwerken vanuit de schrift, maar dat kan u niet. Dat moet in een studie. Dat heeft met Israël te maken. Wederom geboren, aangepast aan die aardse taak hier. Dat instrument in de handen van God in het duizendjarig rijk, in het millennium of koninkrijk der hemel, of hoe je het wil noemen. Ja, maar zeg je, nou heb je nog steeds niet gezegd dat het bij mij zit, als lid van het lichaam van Christus. Nee, dat klopt, dat staat in 2 Korinthe 5. We mogen een nieuwe schepping zijn. Maar dat komt zo. Wederom geboren. En dat snapte. Nee, dat had Nicodemus kunnen begrijpen. Want Nicodemus kende de Torah. Hij kende de Nebiyim. Hij kende al die woorden, hij kende de Tenach, de profeten. En in de profeten staat, had zijn profeet Ezechiël kunnen openstaan, ik geloof vers 26 uit hoofdstuk 36, waarin staat, je kunt pas binnengaan als je een nieuwe geest hebt. Hij had kunnen weten dat je geestelijk geboren moest worden om in dat koninkrijk van hem te komen. Wij zijn daarin anders. Wij zijn een nieuwe schepping, zoals Paulus dat zegt. En dan krijg je dat woord Dat woord geeft, wat zo grandioos is. Er staat liefde geeft, haat neemt, rooft, neemt. Liefde geeft. Ik denk dat dat een zaak is die we allemaal kennen, allemaal weten. Liefde geeft van zichzelf. Vandaar dat we zo praten over de liefde van God, over die agape, over die gevende, uitdelende liefde van God. En God verwacht niet terug. God geeft. En dan staat hier ook, want zo lief heeft God de wereld dat hij geeft. En die werkwoordsvorm is heel bijzonder. Het is een zaak. Hij heeft zijn zoon gegeven. Het is een heel bijzondere werkwoordsvorm in het Grieks, maar sommigen vinden dat punten en komma's. Ik kan er niet omheen. Als we dat zo zouden hebben gezien in de vertaling, dan hadden we het begrepen. Misschien wel beter. Maar het is dus iets wat is afgesloten en tegelijkertijd in het verleden is gebeurd, maar nu en in de toekomst keihard zijn uitwerking zal blijven houden. Het woord geeft staat er niet zomaar. Maar het legt heel sterk de nadruk op het handelen van de God, die de Zoon zijn enige geborene geeft. God geeft een geschenk. Houdt van ons. Dankzij dat wat de Zoon heeft gedaan, die verhoogd gekruisigd moest worden. Het gaat God niet om materieel. Als je 1000 euro geeft, met een hart zo van, het moet, het hoort erbij, collecte komt voorbij, die zak. Is heel wat anders dan als je van harte geeft. Het gaat hem om ons hart. Hoe geef je? Vanuit welke situatie geef je? God geeft hem wat het meest dierbaar en nabij is. En het gaat hem niet om dat wat we mogen geven aan hem, maar om ons hart, hoe dat werkt ten diepste. En dan staat er zo'n term die we dan maar vertalen met zijn enig geboren zoon. Wat moet ik daarmee? Met zijn enig geboren zoon. Ik zie dat ik wanhopig weinig tijd krijg. Die enige geboren zoon, dat is in het oosten, maar dat is denk ik niet alleen in het oosten. Ik dacht altijd vroeger als een zaak voor het Midden-Oosten. Daar is de eerstgeborene zoon de hoop voor de familie. De vreugde van zijn vader en de trots van zijn moeder. Bla, bla, bla. Maar in het oosten is dat zo. Die oudste zoon, ik zie dat in bepaalde gezinnen waar ik dan vanuit mijn werk mee te maken heb. Dat die oudste zoon, als die praat, zwijgt moeder eerbiedig, want het is de oudste zoon. Als je die geeft, sommigen denken nu aan hun eigen zoon, dat bedoel ik niet. Als je die geeft, dan geef je in wezen alles. Dan is er is niets en niemand met die oudste zoon te vergelijken. Een beetje, dat zijn we een beetje kwijt. Maar Christus is dus Gods enig geboren zoon. Wij zijn geestelijk zonen, maar we zijn eerst schepselen. En ik denk dat je dat zou moeten weten. Dat is een heel breed begrip in het Hebreeuws, zoon. Er zit positie in, de plek die je krijgt. Er zit waardigheid in. Er zit relatie in, want er is, bij een zoon hoort een vader. Maar er zit ook gelijkenis in, een zoon die op zijn vader lijkt. God gaf de zoon, die hem gelijk was, als vader was. En die mocht onze redder zijn. En ik geloof met heel mijn hart de redder van alle mensen. En dan staat er iedereen die in hem gelooft. En als je dat ziet, is het bijna wanhopig, bedoel ik dat niet, maar wat hebben mensen geprobeerd dat iedereen uit te rekken? Het leek wel van elastiek, zo van je voet erop en dan rekken om maar zoveel mogelijk mensen in dat iedereen te krijgen. Want die mensen nog horen van straf, nee, eeuwige straf. Horen van toren, nee, eeuwige toren. En als dan het je kind aangaat, of je man aangaat, of degene van wie je houdt aangaat, probeer je aan dat iedereen te sjorren om hem er maar in te krijgen. Om maar te zorgen dat het ook voor hem geldt. Maar ik kan hier niet ieder mens inpassen. Hier staat gewoon simpel, Johannes 3 vers 16, iedereen die gelooft. Bij Paulus is dat anders. Maar bij Johannes is dat nog zo. En dan kom ik toch even terug, want Johannes 3 vers 16, iedereen die in hem gelooft. Wat bedoel je dan met het iedereen? Want daar hangt het op. Want daar hangt het op. Daarom evangeliseert men zich. Werkelijk, met enorme inzet, met oprechte bewogenheid, met gigantische liefde. Die zon naar die verloren gaat. En dan is het zo, vind ik mezelf wel zo irritant. Dat ik denk van, hij is al gered, broeder. Dan praat er iemand tegen me aan, bent u gered? Ik kwam hem tegen ergens voor een groot warenhuis in de stad. Bent u gered? Ik zeg, ja, de hele wereld is toch door hem gered? Staat er niet in? Nou, hij keek me echt aan alsof ik sprak tegen iemand in een andere taal. En ik neem het die mensen niet kwalijk, ik hou van hem. Maar Paulus lost die zaak op, voor eens en voor altijd. Iedereen, dat dit gebaar was even naar de minuten die ik nog krijg. Iedereen. Ik denk, mensen vielen bijna over hun voeten. Over onze eigen voeten vielen we om iedereen er maar in te krijgen. Niemand te hoeven missen. Totdat we doorkregen, wacht even, de zaken zitten anders. God is een God die houdt van alle mensen. En ook met elk mens uiteindelijk tot zijn doel komt. Ik weet wel dat ik God geprezen en gedankt heb. Voor het moment dat ik ontdekte dat veel van de dingen die ik geloofde. Ik leg mijn handen even op het boekje. Op dat boekje. Dat geloofde ik vroeger. En bedoel dat niet zo heel dramatisch in een getuigenis van vroeger geloofde ik nog. Nee, dat was vroeger een boekje. Dat heb ik bewaard omdat daar lieve broeder en zuster in geschreven hebben van kom terug. Het evangelie enzovoort. En ik ben zo blij dat ik Paulus mag geloven in zijn genade en verzoening en de redding van alle mensen. Dat God een redder is van alle mensen. Dat die universele verzoening is niet een uitvinding van mij. Als u Thomas Talbot leest, de onweerstaanbare liefde van God. Pittig boek maar, zo schitterend. Dan zie je dat de kerk dat 250 jaar lang omarmd heeft en geloofd heeft. En toen door de sociale omstandigheden, de kerk kwam in de richting van de macht, kreeg het voor het zeggen, dan maakt macht altijd corrupt. En de kerk liet los die universele verzoening en ging dus voorwaarden stellen. En een voorwaarde die hierin zit voor Gods volk, hè, ieder die hem gelooft, die komt dat koninkrijk in. Want daar gaat het om, die wordt die dienstknecht van God in dat duizendjarig rijk. Dat werd gelegd op mensen die er niets mee te maken hadden. En ik denk dat dat een punt is. Toen ik ging zien dat wat ik geloofde soms alleen maar een mixer van menselijke conclusies met Gods woord was. En toen ik ging zien de tegenspraak die erin zit, maakte het hard. Hij zegt dan gewoon, ja die schrift spreekt elkaar constant tegen. Ik denk ja, logisch. Want als je zaken uit elkaar houdt, wat voor Israël is voor Israël en wat voor de gemeente die het lichaam van Christus is, voor die gemeente die het lichaam van Christus is. Als je dat uit elkaar houdt, dan lossen de zaken zich op. Het is nu de tijd van genade. Het is niet, je moet geloven enzovoort. In die zin zoals hier staat. Het is een machtig vers. Want er zit een beweging in. Uit de wereld. En eigenlijk staat er letterlijk naar binnen in Gods Zoon. Naar binnen in. En dat naar binnen in, dat wordt dan vertaald tot in. Terwijl het zo schitterend is wat er staat. Als je naar binnen niet vertaalt, dan verlies je hoe het zit. Dan snap je niet de context ten diepste. Het is niet eeuwig, maar het is eonisch. En als je die woorden die hier staan, die gewoon bedoeld zijn voor Israël, voor het volk van God, en straks al hun waarde krijgen als God met Israël de lijn weer oppakt, want dat doet hij, God heeft dat volk toekomst beloofd. Dat ze nu terzijde staan, dat hebben we leren begrijpen vanuit Paulus. Ja, dat is om dit evangelie van genade en verzoening te laten klinken. Vader, kom, bidden we dan snel tot uw doel met uw volk. En al die zaken meer. Johannes 3 praat tegen het hart van een geleerde rabbi. Tegen het onwetende hart van die geleerde rabbi. Je moet die woorden niet snoeien. En ze maken tot passend voor een heiden, een niet-gelovige die tot bekering moet komen. En al die zaken meer. Ook dat woord bekering wordt domweg bij dat volk. Keer je om van je onzinnige weg. Richt je op God. En al die zaken meer. Nicodemus cirkelt om dat koninkrijk. Ik hoor mensen, ik hoor theologen praten, zittend, denkend over die zaak. Cirkelend om dat koninkrijk van God. Wat moet ik doen? Hoe kan ik het verdienen? Hoe kan ik er komen? En dan kent de Heer die gedachte en zegt, je moet wederom geboren worden, Nicodemus. Dat is de voorwaarde die er ligt. En later, toen de Heer aan het kruis was gegaan, toen de Heer was opgestaan en Paulus geroepen werd op weg naar Damascus, gingen de dingen klinken voor ons. Een nieuwe schepping. En waren we een nieuwe schepping omdat we geschikt moesten worden gemaakt voor een hemelse bestemming? Had nou Ezechiël gelezen, Nicodemus, en begrepen. Je bent notabene leraar van het volk. Je dacht, ik ben Jood, dus ik ben er. Maar je moet wederom geboren worden, Nicodemus. En in dat verband zegt de Heer dan, die zullen niet omkomen zal, maar eonisch leven heeft. Je kan het niet zomaar losmaken en een wildvreemde voor de voeten werpen. Je moet gaan geloven, want anders, wat doet de Heer nou tegen Nicodemus? Dan ga ik mee eindigen, de rest dan maar niet. Maar wat doet de Heer nou? Die barricadeert de weg van werken. Niet zo, Nicodemus, niet verdiensten, niet omdat je een Jood bent, ben je er al. En hij opent de poort van geloof. En die poort van geloof heeft machtige fundamenten. Die staat op Gods grote geschenk gefundeerd van liefde. Hoe kom je in dat koninkrijk? Via die poort. Dan kom je naar binnen in dat koninkrijk van God. Wie zijn er dan? Lees Hebreeën 11. Wat is er gebeurd? Doordat wij verkeerd zijn gaan vertalen. Van eonisch, van een tijdperk, van iets tijdelijks, iets eeuwigs hebben gemaakt. Hebben er een verwarde, wazige zaak van gemaakt. En ik vind dat triest. Want nog triester vind ik dat daardoor mensen allemaal daarheen staan te kijken. Een andere kant uitkijken. En niet naar datgene wat het zou moeten zijn. Het van hem verwachten. Hem verwachten. De Heer die ons tegemoet komt. Omkomen betekent dan niks anders als er niet bij zijn in het duizendjarig rijk. Niet voor eeuwig verloren. Dat staat er helemaal niet. Maar dan ben je er niet bij, Nicodemus. Als je niet wederom geboren wordt, als je die nieuwe geest niet krijgt van Ezechiël 36, dan kom je niet in dat koninkrijk. Dat is wat er letterlijk staat. En ik vind het prima. Johannes 3 vers 16. Machtig Israëls verwachting. Paulus gaat verder, 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld. God alles in allen. En dan, na dat plan van God, dan krijgt u van mij gelijk. Dan wordt het eindeloos. Alle mensen, eeuwig leven, dat nooit ophoudt. Straf, het laatste wat ik ga zeggen, want ik zie al dat er heel nu naar me gekeken wordt. Straf is te maken, dat weet een hovenier veel beter dan ik. Als je iets moois wil krijgen, moet je snoeien. Dat doe je dus tijdelijk, iets afknippen, waardoor het beter zich kan ontwikkelen, kan gaan groeien. En dat is een punt om goed bij te onthouden. Straf is bij God, eeuwige straf, hoe kunnen ze het bedenken? Eonische straf is bij God snoeien. Opdat die plant, die mens die je geschapen heeft, beter gaat groeien. Meer gaat groeien. Wat hebben wij ervan gemaakt met de verkeerde vertaling? Wat God snoeit om beter tot zijn recht te laten komen, rukken wij met wortel en tak uit, voor eeuwig verloren. Terwijl God en jongens aan het snoeien is, maken er wij een eeuwige pijnhoop van. Ik denk dat het goed is. Ik stop ermee. U en ik mogen weten te leven in het tijdperk van Gods genade. En ik weet niet waarom hij het heeft gedaan. Maar wat is het dat hij in ons, bij ons, zaken heeft gewekt. Ons de ogen heeft geopend voor het evangelie van genade en verzoening. En u begrijpt, wilt u meer weten, lees Romeinen en vooral Efeze. Dan hou je zicht op wat God geeft. Dan gaat zo'n diamant voor Israël glanzen, omdat het alles vertelt van het volk. En verhindert niet de glans die mag stralen uit de genade en verzoening uit dat evangelie. Amen. Ik loop straks heel snel langs de mannen die hebben moeten opnemen. Ik zal na afloop komen. Als u nou zegt, en dit doe ik speciaal voor de kijkers. Als u nou zegt, ik wil meer weten van die dingen die zo snel voorbij kwamen. Dan kunt u bij ons, tegen wat het u waard is, dit boekje aanvragen. Mededelingen voor reizigers, met de subtiele ondertitel, een spoorboekje dat je op de rails van Gods woord wilt zetten. U kunt het ook op de boekentafel meenemen, maar het is ook bij ons aan te vragen bij het bekende postbusnummer dat u op de aftiteling van deze predikatie ziet staan. Ik wil graag met u eindigen. Vader, in dankbaarheid om wie u bent, in besef, Vader, dat het snel was, in het besef ook, Vader, we hoeven van verre niet te schrikken als we ze niet begrijpen. Soms is het alleen maar nodig, Vader, om ze correct naar de grondtekst te vertalen. Dank u wel, Vader, dat u het in uw liefde hebt gegeven. Dat we het mogen zijn gaan verstaan. Dat we weten mogen, Vader. En in de praktijk is er nog zoveel te verbeteren, te veranderen. Maar dat we beseffen, Vader, dat u van ons houdt. Dat u tegelijkertijd God bent die in een machtig plan alles uitwerkt. Dat ook in ons leven doet. U kent bij naam. U weet wie we zijn. U vertroost en u bemoedigt. En u legt uw schrift neer, Vader. Dank u wel voor de brieven van Paulus die u rechtstreeks aan ons hebt geadresseerd. Voor de woorden die we mogen spellen, Vader. Mogen we daarin niet moe worden om dat te doen. Dank u wel dat we gemeente mogen zijn in deze tijd. Vader, die moeilijk is, bid in het bijzonder voor jonge mensen. Op wie dat bombardement van gedachten, ideeën en alles wat in de wereld is, Vader, op hen afkomt. Vader, mag in datgene wat wij doen en zeggen, het zo zijn, Vader, dat ze u voor ogen krijgen in uw grootheid, uw liefde voor hen, uw liefde uiteindelijk voor allen. Dank u wel, Vader, voor het fijne moment van het voorstellen van Femke. Voor Johan en voor Gerda, Vader, dat u wijsheid geeft aan leiding. Dank u ook voor Laura. Het is goed, Vader, dat u zo in alles nabij bent. Dat ze dat mogen weten, dat wij dat mogen weten. Dat ze mogen bidden voor de kinderen die u ons geeft, Vader, en de jonge mensen die u ons geeft. Dat we ze mogen laten zien. We praten misschien zoveel, Vader, vaak zoveel, maar misschien mag het zijn tonen wat uw liefde betekent. Dank u wel dat u met ons gaat deze week, dat u bent bij al diegenen die moeilijke en zware momenten hebben. Die lijden, Vader, die niet uit de voeten kunnen met het godsbeeld dat ze hebben. Waarin dat woord wat mag klinken dan onvoldoende kan doorwerken. Ik bid u, Vader, om doorwerking in een hart. Dat er omstandigheden uit het vroegere leven niet durft te geloven dat u in alle wijsheid en ruimte en breedte neerzet. Ik dank u, Vader, dat u troost en bemoedigt. En dat u ons dicht bij u houdt en de dingen laat doen die u van ons vraagt. Mogen we zo gemeente zijn, mogen we zo leden van de gemeente zijn, Vader. Gaat u met ons behoed en bewaar ons, Vader, in alle zaken. En dank u wel dat we u mogen kennen, meer nog, dat we door u gekend zijn. En dat we van uw liefde mogen leven. Mogen we ook de liefde naar elkaar toe en naar allen toe leven. Tot lof en eer van u. We bidden dank u voor. In Jezus' naam. Amen.